In Jesaja 19 waren wij de vorige keer op bezoek bij de piramide. Dan wel bij de Sphinx. Dan wel bij het altaar in het midden van Egypteland. Het opgerichte teken aan haar landpalen. Een teken tot een getuigenis. Want zo staat het in Jesaja 19, vers 19 en 20. Ik zou wel gezegd hebben, of wij weten niet wat het is, wat op slaat, is vaags. Wat slaat inderdaad op de meest imposante tekenen uit de oudheid die de wereld kent. Opgestapelde stenen. Dat is wat oneerbiedig gezegd voor een bouwwerk, maar dat is toch wat het in de praktijk is. En het lijkt mij ook inderdaad wel correct te zijn, mede omdat het een teken is dat ook volkomen past binnen de Bijbelse symboliek. En meer heb ik er eigenlijk niet over te melden, omdat er zoveel meer over te melden is, maar dat heb ik je vorige keer gezegd. Doet er verder niet toe. Wat het toe doet is de algemene gedachte dat Egypte in de Bijbel uitbeelding is van een oude wereld. De oude schepping als zodanig. Die wereld die er eigenlijk niet behoort te zijn. Maar die op miraculeuze wijze dan toch weer uit de wateren omhoog gekomen is. Om zo te zeggen, dat gebeurde met Egypte elk jaar. En met de wereld als zodanig één keer. In die zogeheten week, in die zogeheten scheppingsweek wil ik zeggen, maar ik kan beter zeggen in die week van Genesis 1. Daar is het beeld van. En de aardigheid is natuurlijk dat hier tot uitdrukking gebracht wordt, niet maar dat dat land dat daar ergens in Noordoost-Afrika gelegen is, dat dat ooit gebracht zal worden onder de heerschappij van de beloofde Messias. Maar het is het veel meer achter, dat is altijd zo met die dingen. Dat betekent dat heel die oude schepping inderdaad alsnog gebracht zal worden onder de heerschappij van Christus zelf. Dat wil zeggen, ik heb het niet over een nieuwe schepping nadat de oude is weggedaan. Ik heb het over de oude schepping voordat de nieuwe komt. Dat is een begrip dat weinigen kennen. Maar ja, daar zijn we nou eenmaal Gileast voor. Toch? Wij geloven in de heerschappij van Christus op aarde. Niet in onze dagen, maar in de dagen na zijn wederkomst. En voorafgaand aan de zogeheten jongste dag. Dat moeten wij ook wel geloven, want anders dan hou je van je Bijbel wel heel weinig over, moet ik je zeggen. Omdat een groot deel daarvan spreekt over deze toekomstige positie van de wereld onder de heerschappij van de door God gezalfde, de Messias dus in andere termen, de Christus in het Grieks. Daar gaan ook deze uitgebreide hoofdstukken over. Want hoezeer deze profetieën dan ook een vervulling hebben gehad, wellicht, in het verleden, niettemin strekken die profetieën zich uit naar de toekomst. Dat wil zeggen, ze spreken uiteindelijk over gebeurtenissen in de wederkomst van Christus. Ik zal u dat wel vaker gezegd hebben, aan het begin van zijn avond komt me dat tamelijk makkelijk over de lippen. Dat is nou eenmaal de aard van dit soort profetieën. Ze zijn naar aanleiding van gebeurtenissen die inmiddels hebben plaatsgehad en die tamelijk snel volgden op deze profetieën. Maar het neemt niet weg dat ze tegelijkertijd een toepassing hebben op gebeurtenissen die nu nog toekomst zijn. Dit is ook algemeen bekend. Daar zorgen onze tegenstanders wel voor. Want die zijn er als de kippen bij om te vertellen dat deze profetieën allemaal al vervuld zijn. Voor zover ze serieus genomen moeten worden dan. Maar dan zijn ze al vervuld, zegt men. En dus hebben we er voor vandaag ook verder niks meer aan. Want dat is allemaal al geweest. En daarmee heeft het ook zijn betekenis verloren. Dat is de bedoeling van de redenering eigenlijk. Dan ben je eraf en hoef je er geen aandacht meer aan te geven. Maar het is makkelijk te demonstreren Omdat die verhaal namelijk niet altijd opgaat. Het is makkelijk te demonstreren dat het anders in elkaar steekt. En dat over historische gebeurtenissen heen en via historische gebeurtenissen gesproken wordt over alsnog toekomstige gebeurtenissen. Nou, dat vind ik weer uitgebreid genoeg. Want we hebben hierna op de volgende bladzijde nog gelegenheid genoeg om dat te demonstreren. Want we komen dat vanzelf namelijk wel tegen. Wat we vinden overigens hier aan het eind van hoofdstuk 19, want daar waren wij, is dat er gezegd wordt, er zal een gebaande weg zijn, vers 23, van Egypte, van Egypte tot in Assyrië. En dat de Assyriërs in Egypte zullen komen en de Egyptenaars in Syrië. Dat is die route die er voor altijd geweest is, die gebaande weg. En, maar wat er gebeurde, dat heb ik u wel eens gedemonstreerd, geloof ik wel eens. Wat er gebeurde, is dat als die legers vanuit het noorden kwamen, vanuit Assur, dan trokken ze naar Egypte om Egypte te veroveren. Wat binnen een afzienbare tijd trouwens zou gebeuren, maar dat is het volgende hoofdstukje. En andersom, dat die Egyptenaren van de andere kant optrokken naar Karchemish, naar... Ja, ik ga al niet al die geschiedenissen vertellen, sorry. Maar optrokken naar Assur. En daar haar zielde. En onderweg, het is net het verhaal van Rodbaard. Ik bedoel, in de geschiedenis van Asterix, uiteraard. Als er wat gebeurt, komt men altijd voorbij die, waar het ook is, maar men komt altijd voorbij die piraten. Of dat nou op de Atlantische Oceaan is, of op de Middellandse Zee, of zelfs halverwege de Nijl. Altijd kom je die piraten tegen, altijd gaat hun schip naar de kelder. En hoe dat maar eten mag. En zo gebeurt dat. En in het verleden, altijd, als er meer legers voorbij kwamen, of ze nou van het noorden naar het zuiden trokken, of van het zuiden naar het noorden, en passant, in het voorbijgaan, sloegen ze, weet met schaken iets van doen. In het voorbijgaan sloegen ze dus Jeruzalem. Zo ging dat. Ze waren altijd de klos. Men zegt, ja, dat komt om de Kanaan, dat is een strategisch punt, strategisch gebied. Op een kruispunt van wegen en continenten. En u weet wel, het is heel ingewikkeld. Dan moet je voor doorgeleerd hebben in Breda. In het kasteel daar. In de KMA. Ik weet niet of dat nou nog kan. Ik geloof dat er twee studenten zijn. Maar... Och, laten we het daar niet over hebben. Maar zo ongeveer is dat. En wat aangekondigd wordt hier, is dat zo'n weg daar zal zijn. Maar in het midden van die weg ligt Jeruzalem. Dat niet veroverd zal worden, maar van beide kanten zal men optrekken naar Jeruzalem. En dat is andere koek. En dat wordt ook elders beschreven dat dat gebeurt. Bovendien, iemand heeft uitgevonden dat alle wegen naar Rome leiden. Ik moet u teleurstellen, dat is niet zo. Ze leiden naar Jeruzalem. En andersom. Alle wegen komen daar vandaan. Van Jeruzalem. Dat is de uiteindelijke situatie. En dat is wat hier beschreven wordt. Eindigend met: gezegend zijn mijn volk, de Egyptenaars en de Assyriërs. Het werk mijner handen en Israël mijn erfdeel. Ze zijn allemaal één geworden onder de heerschappij van Christus. Dat is pas in de zogeheten duizend jaren. Maar voordat het zover is, zal er nog heel wat gebeuren. Want hebben wij nog... hebben wij nog enige profetieën hier. In de volgende hoofdstukken. Het gaat dan ook meteen verder met een verhaal over de ondergang van Egypte. Want die vereniging van Egypte, Assyrië en Israël, zoals het letterlijk staat in het opschrift boven 19 vers 19, die laat nog even op zich wachten voor het zover is, zal, ook in onze dagen, zal eerst nog het een en ander gebeuren, een oordeel komen daadwerkelijk over Egypte en zelfs over Israël, hè? Over Jeruzalem. Dat is in het verleden gebeurd, maar de profetie die volgt gaat net zo goed over de toekomst. Er staat 20 vers 1, in het jaar toen Tartan naar Asdod kwam, als hem Sargon, de koning van Assur, gezonden had, toen hij krijg voerde tegen Asdod en het innam. Dit is alleen maar een bepaling bij de hoofdzin die volgt. Een tijdsaanduiding, wanneer het was namelijk, wat nu volgt. Dat was in het jaar toen Tartan naar Asdod kwam, als hem Sargon, de koning van Assur, gezonden had, toen hij krijg voerde tegen Asdod en het innam. Tartan is in het algemeen, dat schijnt een titel te zijn, een functieaanduiding, van een legeraanvoerder van uit Assur. We komen er bij gelegenheid nog één tegen die Tartan heet. Waarna de vraag is, is dat dezelfde? En mijn antwoord is onvermijdelijk. Dat maakt geen bal uit of het dezelfde is of niet. Het is in ieder geval iemand in dezelfde functie. En meer weten we toch niet van hem. Dus het maakt verder niks uit. Het is volstrekt academisch, denk ik altijd. Tartan is Tartan. Een legeraanvoerder. Voor zover wij weten, dus verder in de Bijbel niet terug te vinden. Tot mijn vermaak moet ik u zeggen. Want dat vind ik wel leuk eigenlijk. Want daarmee wordt weer eens gedemonstreerd dat je toch niet alles van de Bijbel kunt begrijpen als je niet iets weet over de geschiedenis als zodanig. Hè? Dat vinden sommige mensen jammer. Sommigen nemen het mij ook kwalijk dat het zo is. En ik moet u zeggen, dat spijt me nou. Maar ja, ik heb nou eenmaal de Bijbel niet geschreven. Dus ik kan het ook niet helpen. Dus ik mag me er ook niet voor excuseren. Maar het zijn van die vreemde ideeën dat men de Bijbel wil bezien als een afgerond geheel, los van enige werkelijkheid. Het wordt dan meteen een waanzinnig boek. Maar we willen zien, los van elke werkelijkheid, het is namelijk religie, heeft men uitgedacht, en dat moet vooral buiten de wereld, buiten de samenleving blijven. Binnenskamers bij u thuis mag dat, tot op heden. Dat wordt binnenkort ook anders, binnenkort mag je thuis ook niet meer roken. Van de overheid niet, bedoel ik. En waarschijnlijk ook de Bijbel niet lezen, en wat zeg ik, in sommige landen mag het überhaupt niet. En ze halen hem uit je koffer als hij aan de grens komt. Ja, ze gooien hem weg. Dan mag je nog blij zijn dat ze jou ook niet mee weggooien, want dat risico loop je ook nog. Maar toch maar weer. Men wil het buiten de wereldgeschiedenis houden. In werkelijkheid, dit is de wereldgeschiedenis.
History.
Precies. Dit is de essentie van de wereldgeschiedenis. Daar gaat het allemaal om. En die Tartan, nou ja, een legeraanvoering uit Assyrië. Sargon kennen we wel, al tamelijk lang. Dat is ook aardig, want dat bent u zich waarschijnlijk niet bewust. Maar, laat ik het eens ruim nemen, zo'n 150 jaar terug, kan ook 200 geweest zijn, dat weet ik niet. Toen was de algemene gedachte dat die Sargon een uitvinding was van de Bijbel, want niemand had er ooit van gehoord, die man had nooit bestaan. Men weet inmiddels wel beter, want ze hebben zijn hele bibliotheek gevonden. Dus ze zijn nog bezig die te ontcijferen. Ik vind dat vermakelijk, zulke dingen. Dan staat dat glashard in de oude boeken, zeg maar zeggen uit de 18e eeuw of zo. 17 zoveel heb ik het al. Jazeker. En dan staat het dan in, die jargon, dat bestaat helemaal niet. Dat is, Nineveh heeft trouwens ook nooit bestaan. Staat er ook in. Hè? Komt alleen maar in de Bijbel voor. In het sprookje dus bedoelt men te zeggen. En later is men erover gestruikeld. Niet alleen heeft men Nineveh opgegraven inmiddels. Alweer lang geleden. Maar het wordt niet altijd bijgewerkt, hè? Want als je nooit verder komt dan de oudvaders, want dat mag eigenlijk niet dat je verder komt. Als je orthodox protestant bent, dan mag je niet verder dan de oudvaders eigenlijk. Want anders ben je vrijzinnig, immers. Ja, dan weet je dit allemaal niet. Maar ja, Sargon, een van de bekendste, de grootste Assyrische koningen eigenlijk. Ongeveer van 722, dus uit de tijd van de val van Samaria. Daar staat ook 722 voor onze jaartelling bij. En dan gedurende een jaartje of 15. Helemaal precies weten we het niet. Maar het doet er ook niet zoveel toe. Sargon. Wij weten inmiddels trouwens dat hij de vader is van Sanherib. Die kennen we wel uit de Bijbel. En hij was de opvolger van Salmanasse de Vierde. Dat heeft een goede reden. Hij heeft zelf Salmanasse nummer 4 heeft hij aan zijn eind gebracht om hem op te volgen. Want een beetje opvolging op de troon gebeurt via een staatsgreep. Hè? Dat weet u toch, hè? Moord en doodslag. Dat is traditie in die kringen. Van ouds. Nou goed. Sargon. Sargon die had die Tartan, die leger aanvoerder, de koning dus had die leger aanvoerder, gezonden vanuit Syrië dus. Namelijk naar Asdod. En Asdod kennen we. In het Nieuwe Testament heet, komt het zelfs ook nog voor, dan heet het Azote. Asdod. Je kunt er beter niet naartoe gaan. Vandaag. Het is een van de klassieke steden van de Palestijnen, van de Filistijnen. Asdod. En het gebied van de Filistijnen, Palestina, we hebben het er eerder over gehad, naar aanleiding van Jesaja 14 vanaf vers 28. Dat gebied van dat Palestina, gebied van de Filistijnen of Palestijnen, dat kennen wij nu als de Gaza-strook, omdat we de naam Palestina al even lang en abusievelijk toepassen op heel het land dat wij uit de Bijbel kennen als het land Canaan. Of als Eretz Israël. Die heb je toch, hè? Dat gebied. En Asdod is een van die Filistijnse steden. En de historie van die Filistijnen is er een van. Het is een volk dat woont op de grens tussen Egypte en Israël. Of als je het iets kleiner neemt, op de grens tussen Egypte en Judea. Kortom, als je uit Egypte naar Canaan wil, kom je langs de weg van de Filistijnen. Of je moet een omweg maken. En dat hebben de Israëlieten in de tijd gedaan, weet u nog? Die zei, nee, je gaat niet langs de weg der Filistijnen. Dat was de kortste weg. Maar nee, ze moesten een andere route. Ze gingen via Arabië. Het is een flinke omweg. Ja. Maar het is maar om aan te geven, de normale route van Egypte naar Canaan gaat door het gebied van die Filistijnen. En daarom zijn de belangrijke steden, die steden van die Filistijnen. Omdat je er langs moet. Daarom zijn ze belangrijk. Alle belangrijke steden zijn belangrijk geworden omdat je er langs moest. Ja, vroeger moest je langs Dordrecht, zal ik maar zeggen. Als je vanuit de Atlantische Oceaan, Noordzee en zo Europa binnen wilde, via de Rijn en zo, dan moest je langs Dordrecht. Totdat na enige overstromingen en nog zo het een en ander de Rijn zich verlegd had. En die waterstromen wat anders liepen, dat ging Dordrecht. Toen hoef je niet meer langs en toen was het over. Zo gingen die dingen, hè. Nou ja, het lag op de route. Maar Asdod enzovoorts, ja, dat zijn inderdaad belangrijke steden. Asdod, Gaza enzovoorts. Strategische positie. Maar de bedoeling is, want u wordt geacht dat te begrijpen, de bedoeling is dat die koning van Assur onder de naam Sargon zijn leger aanvoerde, maar niet alleen maar die man, maar met een heel leger uiteraard, gezonden heeft. Daar komt hij dus dwars door Kanaan heen, door het gebied van Israël en Juda, zal ik maar zeggen. Komt hij doorheen naar Palestina, de Gazastrook, het gebied van de Filistijnen. Maar de bedoeling is uiteraard dat Egypte zou worden overgenomen. Hetgeen ook overigens gebeurd is. Het is wel aardig, want het is later nog een keer gebeurd. Het is namelijk ook gebeurd in de dagen van de val van het Tweestammenrijk. Maar toen waren het niet de Assyriërs, maar de Babyloniërs. Ze zijn er alleen niet zo lang gebleven. Wie er lang gebleven zijn, dat is weer later. Dat zijn de Grieken. De Ptolemeën. Die Egypte veroverden hebben en een tijdje in de macht gehouden hebben. Totdat het de beurt was uiteraard aan de Romeinen. Maar ja, dat is vinden wij terug in de klassieke geschiedenis. Hè? Niet hoor. Over Cleopatra en Antonius enzovoorts. Hè? Dus de ontmoeting tussen de Ptolemeën, eigenlijk Grieken van huis uit, en daarna de Romeinen. Nou ja. Ook daar zullen we het niet verder over hebben. Maar over die strijd gaat het. En Asdod werd ingenomen. Toen zag je het dus verkeerd lopen. Die Assyriërs die kwamen voorbij en ze namen Asdod al in. Onderweg uiteraard, logischerwijze, naar Egypte, want dat is de route dan. Daar gaat de weg verder naartoe. En te der tijd, vers 2, sprak de Heere door de dienst van Jesaja, de zoon van Amos, onze Jesaja dus, hè, zeggende, ga heen en ontbind de zak van uw lendenen en doe uw schoenen van uw voeten, want hij was al in een zak gekleed. En ik heb u wel eens gezegd, zakken, ja, zaklopen, nou ja. Over zaklopen zouden we het niet meer hebben, hè. Ik heb als kind al zo geleden. Maar goed. Maar de zak is de uitbeelding van de dood eigenlijk. Een zak wordt geacht vormloos te zijn, geen vorm te hebben van zichzelf. En vormloosheid is een beeld van de dood. En daarom hoort een zak bij as, want as is ook een uitbeelding van de dood. As is min of meer hetzelfde als stof. In het Hebreeuws schrijf je het ook bijna hetzelfde. Ja, of je dat nou met een alef schrijft of met een ayin, dat maakt niet zoveel uit. Het blijft hetzelfde, afar, stof, as. Het wil zeggen dat de vorm weg is, je hebt alleen de grondstof als zodanig over. En of het nou nog wat moet worden, of het al wat geweest is, maakt niks uit. Dat is het verschil tussen stof en as, toch? Stof moet nog wat worden en as is al wat geweest. Maar in het algemeen staat er, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, waarbij stof toch weer gelijk wordt gesteld aan as. Heb je dat? Het is die cirkel. Maar goed. Zak en as horen bij elkaar, zijn een beeld van de dood, zijn een beeld van rouw, enzovoorts. Men strooit zak, as op het hoofd, zal ik maar zeggen. Men kleedt zich in zakken. In sommige landen is dat traditie gebleven, om altijd maar in zakken te lopen. Maar, doe maar. Ja.
En wij
doen het alleen op nationale feestdagen. Toch? En sommigen doen het altijd. Heb je dat wel eens gezien? Er zit zo'n presentator op de televisie, net zo keurig in het pak als ik zo. Totdat zo'n meneer opstaat en van achter de desk wegloopt. Want vroeger zetten ze die camera's eerder uit, maar tegenwoordig laten ze die te lang staan. Dat vind ik heel slordig. Dan zie je zo'n man daar weglopen achter zijn balie. En dan heeft hij zo'n gescheurde, uitgezakte spijkerbroek aan. Jongens. Erg vind ik zoiets. He. Ja, het schijnt verplicht te zijn, dus misschien kunnen ze er ook niks van doen. Ziet er niet uit. Ik vind het echt heel verschrikkelijk. Maar goed, waar waren we ook alweer? Hier is het nog erger, overigens, bij Jesaja. Je zal maar profeet wezen. Ga heen en ontbind de zak van uw lenderen en doe uw schoenen van uw voet. En hij deed al zo gaande naakt en barrevoets.
En dat niet voor een dag.
Dat wilde ik. Ik probeerde dat netjes te zeggen, broeder, maar ik kon niet op de oren komen. Ik wil er niet zo goed in. Het was niet een schicht of hoe heet zoiets. Een,
ook niet een voetbalveld, denk ik ook.
Ja, zoiets, ja, dat was het dus niet. Nee, er staat bij. Voor 3 jaar. Dan staat het volgende vers. Toen zei de Heer gelijk: als mijn knecht Jesaja naakt en barrevoets wandelt 3 jaren. Een teken en wonder over Egypte en over Moorland. Alzo zal de koning van Assyrië voordrijven de gevangenen der Egyptenaren en de Mooren die weggevoerd zullen worden. Nou ja, de Cushieten. Jongen en ouden, naakt en barrevoets en met blote billen, de Egyptenaren tot schaamte. Nou word ik geacht uit te leggen hoe dat zit. Dit is een beetje lastig, want men heeft er alles aan gedaan om dit terug te brengen, want men acht dat toch tegen elke moraal. En dat de Heer dan zo'n opdracht geeft aan Jesaja, dat kan eigenlijk niet. Dus ja, men moet het een beetje terugbrengen. Maar laat ik bij het begin beginnen. Het hele punt is namelijk dat die uitdrukking in vers 4... die weggevoerd zullen worden, jongen en oude, naakt en barrevoets en met blote billen enzovoort. Dat verhaal, als u nog eens een keer blote billen in de Bijbel zoekt, die vindt u nog ergens in 2 Samuel. Meen ik? Moet ik het even in mijn aantekeningen opzoeken, want er staat nog wel ergens. Mag ik hopen. Ik ben er meestal niet zo erg in geïnteresseerd, maar ja, 2 Samuel 10 vers 4 staat dat. Daar vind je dat de gezanten van David, die worden zo behandeld, hun klederen worden afgesneden en zo worden ze terug naar huis gestuurd naar David als een belediging. Nee, het was een internationaal gezantschap eigenlijk van David naar, wat was het, naar Ammon? Naar Amman, naar Ammon geloof ik, naar de Ammonieten. Ik moet goed herinneren. En daar worden ze zo behandeld. Ze kwamen de nieuwe koning feliciteren, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. En dat is heel koud, kan ik u zeggen, als je klederen afsnijden tot aan je billen. Want zo staat het in de Statenvertaling. Ze worden schandelijk behandeld en zo teruggestuurd. Maar dat is wat men met gevangenen deed. En in iets minder zware termen wordt dit wel degelijk ook beschreven over degenen die uiteindelijk, in Jeremia bijvoorbeeld, degenen die uiteindelijk worden weggevoerd vanuit Jeruzalem in de Babylonische ballingschap. Ter gelegenheid van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem enzovoorts. Zo deed men dat, maar van oudsher behandelt men gevangenen zo. Men doet iets aan hun kleding zodanig dat het erg moeilijk voor ze wordt om er alsnog vandoor te gaan. Ze worden te schande gemaakt en ze worden herkenbaar gemaakt. Dus ze worden vernederd. Heb je dat? Dat is een betrekkelijk normale gang van zaken. Van oudsher. Dat betekent niet dat ik zei dat ik er een voorstander van ben. Laat ik dat voor alle duidelijkheid er dan maar bij zeggen. Maar ja, slanswijs, slanseer, denk ik dan maar. Zo gebeurde dat. En dat is wat hier aangekondigd wordt met betrekking tot de Egyptenaren en de Cushieten. En ik zeg Cushieten omdat ik niet zeker weet of het daadwerkelijk over Moorenland dan wel Ethiopië gaat. Maar dat onderwerp hebben we al besproken naar aanleiding van hoofdstuk 18. Dus dat ga ik niet meer op, ga ik niet verder op in. Maar het gaat er in ieder geval om dat de Egyptenaren en nog wat van het volk zo behandeld zou worden. Namelijk de vers 4, de koning van Assyrië zal voordrijven de gevangenen der Egyptenaren en de Moor die weggevoerd zullen worden. Dus wat hier aangekondigd wordt is dat Assyrië niet alleen het gebied van de Filistijnen zouden veroveren, Asdod, maar daadwerkelijk Egypte en inderdaad volk zouden wegvoeren. Want ook dat is een tamelijk gebruikelijke aangelegenheid. Men verovert een land en men voert het volk weg. Nou ja, men verplaatst het. Ja, waarom men dat zou doen? Ik weet niet of dat nog zinnig is dat men het tegenwoordig zou doen, maar het idee is, men onderwerpt een land, maar zodra dat gebeurt, loop je het risico dat het onderworpen land ineens nationale gevoelens gaat ontwikkelen. En dan gaat het strijden voor het vaderland. Wij moesten dat ook zingen. Dat was voor het zaklopen trouwens. Dan moesten wij eerst zingen. En dan moesten wij zingen: het is plicht dat iedere jongen voor onafhankelijkheid. Wij wisten niet wat onafhankelijkheid was. Maar nee, voor onafhankelijkheid. Don Juan, nou ja, voor de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland zijn beste krachten wijd. Als je dit nu gaat zingen buiten, sluiten ze je meteen op. Dan ben je staatsgevaarlijk, omdat je je vaderland lief hebt, notabene, want het is nationalistisch en dat is gevaarlijk. Hè? En hoe komen we aan die nationale gevoelens en dit soort liederen? Want wij hebben een heleboel van die liederen moeten leren over Bergen op Zoom en over Den Briel natuurlijk en over de blanke top der duinen. En wat het maar was, moesten we allemaal zingen in de tijd. En hoe komt dat? Dat komt omdat men 5 jaar onderdrukt geweest was, om zo te zeggen, en daar was men eindelijk van verlost. Toen ik geboren werd, zal ik maar zeggen, zo ongeveer gebeurde dat. En toen, maar in de oorlog was dat ontstaan, een soort saamhorigheidsgevoel en een soort nationaal bewustzijn, zal ik maar zeggen. Nou zou het land opgebouwd gaan worden, hetgeen ook daadwerkelijk natuurlijk gebeurd is. Maar de eenheid van het volk brak vanzelf weer in stukken uiteen, heeft men mij verzekerd. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Moesten we ook zingen trouwens. Maar dat was bij een andere gelegenheid dan. Ja, zoiets. En inmiddels is dat weer helemaal weg. Dat weet u toch? Nou ja, als dat gaat op en neer, dit soort dingen. En wat moet je er verder van zeggen? Maar wat je dan doet dus, als je ergens een volk onderwerpt, dan ontwikkelt het nationale gevoel. Dan gaat men ondergrond zich verzetten, dan krijg je dat gedoe allemaal. Dat is allemaal link. Dus wat ga je doen? Je pakt die mensen op en je zet ze ergens anders neer, ver weg. En wat ze daar dan doen, ja, voor het vaderland vechten in den vreemde, dan zullen ze toch eerst nog terug moeten keren. Maar als je ze ver genoeg wegbrengt, wordt het tamelijk moeilijk. Bovendien, als je het achtergebleven gebied bevolkt met andere mensen, dan wordt het terugkeren ook al moeilijk. En ik moet u zeggen, dat die ene Duitser, hoe die ook maar weer heette, had dat ook inderdaad bedacht. Want de bedoeling was dat alle Nederlanders zouden worden weggevoerd. Ergens naar Polen, waarom ook niet, er woonden al aardig wat Nederlanders van oudsher. Ze waren wat doofgezind, maar dat doet er nou niet toe verder, hè. Maar ergens achter, hoe heet het daar, in Polen in ieder geval, namen willen we weer niet te binnen schieten. En dan de echte, hoe heet dat, die echte de Duitsers, hè? Ja, nee, dat was een ander woord voor, de Duitsers. De Duitsers heette dat, weet ik veel. Die zouden dan hier in Nederland moeten, vooral, want dat was de grens van het Rijk dan. En dat moest verdedigd worden tegen de Britten. Dan wel, de bedoeling was dat vanuit Nederland Brittannië alsnog zou worden veroverd. Maar daar zouden de Nederlanders toch niet bij helpen. Dus de bedoeling was dat ze weggevoerd zouden worden. En dat is niet nieuw, dat had hij niet maar bedacht. Het is er niet van gekomen. Maar dat zat wel in de planning, hè. Maar goed. Maar van oudsher deed men dat zo. En daarom werden ook de 10 stammen weggevoerd. Wat er van over was dan natuurlijk. Maar er werden weggevoerd een Assyrische ballingschap. En anderen, Assyriërs en wie het maar waren, ander volk, werd in het land van Israël geplaatst. Zoals de Bijbel netjes vertelt. En daar hebben we nog de Samaritanen aan overgehouden. Tot vandaag. Meer dan 2.500 jaar na dato. Om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat is tamelijk gebruikelijk. En met het Joodse volk is dat ook gebeurd. De Bijbel zegt, van de 10 stammen bleef niemand achter. En van de 2 stammen bleef een handjevol achter dat het laatste signaleerd is in Egypte. En daar achterhaald is geworden door Nebukadnezar, door de Babyloniërs. Want zo staat het allemaal in Jeremia beschreven. Dat is de gang van zaken. En wat hier beschreven wordt, is niet de wegvoering van Israël, maar de wegvoering van Egyptenaren, zodat het land bevolkt zou worden met ander volk. Dat is niet helemaal zo gerealiseerd, maar in elk geval is een belangrijk deel van Egypte, van de Egyptenaren, uit dat land weggevoerd, op de wijze die hier wordt aangekondigd. En waarom het hier wordt aangekondigd, dat is ook een makkelijke, omdat we dat elders toegelicht vinden. Het idee was namelijk dat Israël en eventueel Juda, voor zover er nog een Israël was, was het ook Israël, het land, het volk was altijd geneigd om steun te zoeken ergens, en u begrijpt waar. Als Egypte aan het opkomen was, zocht men steun bij Assur. En als Assur de opkomende macht was, zocht men steun bij Egypte. En een van de profeten zegt dan, ja, maar op Egypte kun je niet leunen, want Egypte is een rietstaf. U weet wat dat van de papier is, riet. En als je daarop wil leunen met je hand, dan wordt je hand doorboord. Daar kun je niet op leunen. Nou ja, zo gebeurde dat. Dus Israël zoekt of steun bij Assur, hetgeen ook in de geschiedenis voorkomt, en andersom zoekt steun bij Egypte. En in dit geval bij Egypte. En nu zegt de Heer via de profeet, wacht maar even af, nog 3 jaar. En dan wordt Egypte ook ingenomen, veroverd en voor een deel weggevoerd door Assur. En u weet, de 10 stammen zijn weggevoerd door Assur. Een groot deel van de 2 stammen is weggevoerd door Assur in de Assyrische ballingschap. Ja, een groot deel van de 2 stammen is niet algemeen bekend. Daarom zeg ik het altijd met wat nadruk. Een groot deel van de 2 stammen is ook weggevoerd. Die legers zijn immers gekomen tot aan de voordeur van Jeruzalem. Tot aan de poorten van Jeruzalem. De dagen van Hizkia. Met andere woorden, de rest van Judea hadden ze onder de voet gelopen. En voor zover we weten hebben ze de Joden weggevoerd. Daarna zijn ze verdwenen. Dat is wel bekend. En had je dus toch nog een Joodse staat. Maar die werd kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En vandaar dat je onder de 10 stammen van Israël, ook van vandaag, vele vindt die afstammen van de 2 stammen van Israël, van Juda en Benjamin, terwijl we ze niet beschouwen als Joden, overigens. Misschien als Juten, maar niet als Joden. Omdat ze meegevoerd werden in Assyrische ballingschap samen met de 10 stammen van Israël. Zodat onder de zogeheten 10 stammen van Israël alle stammen van Israël vertegenwoordigd zijn. Ja, wat ik nu dus zeg is inderdaad dat de positie van het Joodse volk met betrekking tot de beloften aangaande Israël, dat die positie van het Joodse volk bepaald niet sterk is. Die heb je toch ook, hè? Ik ben van mening dat het zwaar wordt overdreven. Niet dat het iets uitmaakt voor iemand. behalve dan voor een profetisch woord en Gods werk in de loop van de geschiedenis. Voor iemand individueel maakt het niks uit wie je ook bent. Als je ongelovig bent, ga je verloren. Als je tot geloof komt, word je behouden. Dat geldt voor alle stammen van Israël en dat geldt voor Friezen, Franken en Saksen en andere inboelingen. Heb je dat? In welke nederzetting je ook woont, of waar je ook vandaan komt. Dat meen ik. Het is voor iedereen. Rood en geel en blank en zwart moesten we vroeger zingen. Mag dat nog eigenlijk? Als kinderen zongen we dat. Rood en geel en blank en... Nee, tegenwoordig is iedereen kleurblind. Nou.
Staan we de kleuren op elkaar?
Ja. Doe maar. Maar wat dus aangehaald wordt, is Egypte zal... Je kunt er wel op steunen, maar het heeft geen zin. Het gaat toch fout. Want waar in de wereld je ook steun zoekt, daar is geen steun. Daar is niks wat staan blijft als je erop leunt. Alles beweegt. Dat is de Bijbelse variant van de relativiteitstheorie. Er staat niks vast. Er is maar één ding vast, dat is het woord van God. Dat is de Heer zelf en zijn woord. Als je dat nou onthoudt en je leest van daaruit de Bijbel, zul je ineens een heleboel van je Bijbel ineens begrijpen. Want daar dient het allemaal toe, hè? Dit te demonstreren. Alles in deze wereld gaat voorbij. Hoezo? Normen. Of waarden. Wat je maar wil. Die zijn hier niet. Er is hier niks van waarde en er staat hier niks vast. In de zin van het is een norm. Er is maar één norm en die is van waarde. Of er is maar één waarde en dat is de norm. Dat is God en zijn woord. En dat is wat het volk aan het, via het volk van Israël gedemonstreerd wordt, ook aan ons. Kaninefaten, tubanten, wie had nog niet gehad. Wie het maar zijn, doet er niet toe. Het wordt ons gedemonstreerd. En dus de geschiedenis van Israël. Het wordt bedreigd van links, dus steunt het op rechts. En dan wordt het bedreigd door rechts en dan steunt het op links. In alle gevallen valt het om. Dat komt nooit goed. Men zou vertrouwen op de Heer. Dat is het hele punt, dat is de enige echte grote Bijbelse boodschap. Dat is de boodschap voor de individuele mens. En aan de andere kant wordt aan die individuele mens bekendgemaakt het grote plan van God in de loop der eeuwen. Zie? En daar hebben we het hier dus over. Hè? Dus, vers 4, alzo zal de koning van Assyrië voortdrijven de gevangenen der Egyptenaren, de koning van Assen, Sargon. Zal alzo voordrijven de gevangenen der Egyptenaren en de Moren, die weggevoerd zullen worden, jongen en oude, op de gebruikelijke wijze, naakt en barrevoets, en met blote billen de Egyptenaren tot schaamte. En zij zullen verschrikken en beschaamd zijn van de Moren op de welke zij zagen en van de Egyptenaars hun roem. Dat wil zeggen, de Israëlieten zullen beschaamd worden, zullen verschrikt worden van de Moren en van de Egyptenaars. Want dat waren de lui waarop zij vertrouwden, bij wie ze steun zochten. Maar die worden veroverd en weggevoerd. Ik moet er ineens aan denken, de geschiedenis van Nederland was eigenlijk ook eigenlijk altijd zo. Hè? Wij vertrouwden of op links of op rechts. Kijk, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we gericht, in Nederland zijn we gericht op de Angelsaksische volkeren. Maar voor de Tweede Wereldoorlog had Nederland zijn vertrouwen gesteld, wat dacht u anders, op Duitsland. De Duitsers. Nee, ondanks de Eerste Wereldoorlog. Alleen het liep fout. Het is uit de hand gelopen. Toen moesten we gered worden door de Angelsaksische volkeren. Dat wil zeggen Brittannië en de Verenigde Staten. En sindsdien worden we geacht vintjes met hun te zijn. Enzovoorts. Langzamerhand verandert dat weer wat, hè. Want wij Nederlanders, wij zijn van oudsher, zijn wij van Duitse bloed. En dat betreft niet alleen het Koningshuis, toch? Dus verbinding met Duitsland, dat lag voor de hand, ja. Maar het is altijd, we waren een klein landje en we waren afhankelijk van of de een of de ander. We moesten steun zoeken hier of daar. Nee, en 200 jaar geleden was het nog anders, want toen hadden we iets met de Fransen, weet u nog. Toen hebben we België uitgevonden om ons tegen de Fransen te beschermen. Ik vat de geschiedenis wat kort samen nu, maar daar komt het ongeveer wel op neer. Als een soort buffer. Enzovoort. Maar je moet als kleiner dan moet je zien dat je je bondgenoten kent. En weten met wie je het aan ligt. En dat is heel de politieke wereld eigenlijk zo, hè. Je moet je vrienden zoeken op de goede plek. En soms schok je verkeerd. Toch? Ja. Dat is wat de MSB is verkeerd gedaan. Hebben ze op Duitsland gegokt. In de Tweede Wereldoorlog. Velen zagen dat het fout liep. En zijn er op tijd uitgestapt. Zij die het niet gedaan hebben. Er later erg spijt van gekregen. Kan ik u zeggen. Maar ja. Als het dubbeltje de andere kant opgerold was. Of hoe heette die munt ook weer. Als die de andere kant opgerold was. Ja, dan had het er heel anders uitgezien. Toch? Maar ja, zo gaat het in de wereld. Goed. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. En wat aangekondigd wordt. Ik moet zeggen, het wordt aangekondigd door Jesaja. Die op voorhand zich moet kleden zoals de gevangenen der Egyptenaren en de Moren die weggevoerd zouden worden. Dat wil zeggen, naakt en barrevoets en met blote billen. Dat hetgeen geen ruimte geeft om te zeggen, wat zo vaak gezegd wordt, dat het alleen wat Jesaja betreft, dat het alleen zijn overkleed betrof. Implicerend dat hij zijn ondergoed mocht aanhouden en dat het ook naakt heet. Maar ja, wat betekent dan blote billen? Ik bedoel, het enige wat ik wel op wil merken is dat ik bepaald ook niet de indruk heb dat hij 3 jaar lang er zo bij gelopen heeft. En ook niet dat er staat eigenlijk. Dat kan je wel zo willen lezen, maar ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat het een eenmalige gebeurtenis is. En dat erbij gezegd wordt dat over 3 jaar dit teken zal vervuld worden. Dat staat er in elk geval. Maar dat Jesaja er inderdaad die 3 volle jaren zo heeft bijgelopen, dat is er een beetje ook ingelegd in de Nederlandse zinsbouw, hoor. Dus vooruit maar weer. He? Het is een teken van wat over 3 jaren zou gebeuren. Dat in elk geval. En daar houd ik het ook maar het liefst op. Maar niettemin, dit zou gebeuren. En ze zouden zeggen, vers 6, en de inwoners van dit eiland, dat geeft me de gelegenheid te zeggen wat een eiland is. Een eiland is gewoon een nederzetting. Plaats waar mensen wonen. In Nederland is heel Nederland zo'n ding. Want Nederland is vol. Daar wonen overal mensen. Lijkt mij. Als je ooit wat buitenland gezien hebt, dan weet je dat zeker. En anders dan ga ik het ook niet verder uitleggen. Maar wat een eiland heet in het Hebreeuws en in het Nederlands van de Statenvertaling betekent gewoon een nederzetting, een samenleving. Iets omringd en beschermd, dat hoeft niet noodzakelijk de zee te zijn, kan ook wat anders zijn. Vandaar dat men in nieuwere vertalingen dan weer heeft staan kustlanden. Je merkt eraan dat ze hebben zitten klungelen. Wat is nou een kustland? Dat woord ken je nergens toch? Dat komt er verder nergens voor. kustlanden. Wie verzint zoiets? Eiland. Je moet de betekenissen van kennen. De inwoners van dit eiland zullen te dien dagen zeggen, dat is Israël namelijk. Dat wereldvreemde volk. Het volk wat zich onafhankelijk probeert op te stellen, maar dan toch terecht moet bij andere volken in plaats van dat het op de Heere vertrouwt. De inwoners van dit land zullen te dien dagen zeggen, ziet al zo is het met dien op welke wij zagen. Werwaarts wij heen vloden om hulp. Dat wil zeggen waarheen wij heen vloden om hulp. Dat wil zeggen Egypte. Om gered te worden van het aangezicht des konings van Assyrië. Nou ja, wij zochten hulp bij Egypte. Maar als het Egypte zo vergaat, hoe zullen wij dan ontkomen? Met name aan Assur. En het antwoord is, ze zouden ook niet ontkomen. Ze zijn ook niet ontkomen. Dat wil zeggen, het tienstammenrijk is aan Assur ten onder gegaan in de dagen van Sargon. Het tweestammenrijk officieel niet, maar in de praktijk is het voor het grootste gedeelte is de bevolking van het tweestammenrijk weggevoerd wel degelijk naar Assur. Kortom, er is van het totale Israël, de beide huizen van Israël, verbazend weinig overgebleven. En wat er van overbleef, was van het tweestammenrijk, en dat is vervolgens alsnog weggevoerd in Babylonische ballingschap. Trouwens, via dezelfde route, via Egypte. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Het volgende onderwerp is dus meteen in hoofdstuk 21 alsnog Babel. Dat laat zich aanzien. Misschien niet vanuit de dagen van Jesaja, want in de dagen van Jesaja was Babel nog lang geen wereldmacht. Dat zou nog een jaartje of 100 duren. Ga maar na. Assur bracht Samaria, tienstammenrijk ten onder. Dat was officieel en uiteindelijk in 722 officieel voor onze jaartelling. En het Babylonische Rijk kwam officieel op bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat was officieel 606 voor onze jaartelling. Dus dat is 116 jaar later. Kortom, meer dan een eeuw. En in de dagen van Jesaja speelde dat dus nog geen enkele rol. Vandaar dat degenen die de Bijbel niet willen geloven, dan zeggen, ja, maar dit is natuurlijk ook veel later geschreven. Het is niet in de dagen van Jesaja en zo. Dat is pas geschreven in de dagen van de Babylonische ballingschap, of zelfs nog later. Om aan te geven dat het Babel waarin men in ballingschap was, zou alsnog door God geoordeeld worden. Dat was wishful thinking. Dat was spiritualiteit van de Joden. Die hoopten dat Babel ooit aan zijn trekker zou komen. En daarom schreven ze zo'n hoofdstukje. Nou ja, zo'n pericoop. 21, die zei je 21, vers 1 tot 10. Dat is de gebruikelijke moderne opvatting daarover. Maar zo was het natuurlijk niet. Waar het over gaat is dat je zei dat van tevoren aankomt. Profetie is profetie. Dat wil zeggen, gaat over de toekomst en dat nog lang op zich zou laten wachten. Ja, dat is inderdaad zo. Sterker nog, het is nog steeds niet vervuld. Want ik zei u toch, een bladzijde verder kan ik u nog het een en ander uitleggen. Want in een bladzijde verder, dat is dus deze bladzijde, daar lezen wij in vers 9... Babel is gevallen, zij is gevallen. Komt u dat niet wat bekend voor? Die uitspraak? Ja, op de laatste bladzijde van de Bijbel. In Jesaja, in de Openbaring 18. En ik geloof ook in Jesaja 14, als ik me goed herinner. Ah, zo staat het er niet bij dan? Ja, natuurlijk, het staat erbij, ja. Je kan hem niet missen. En natuurlijk, het wordt ook aangehaald in Jeremia. En Jeremia leefde inderdaad in de dagen van de ondergang of in de dagen van de, ja, de ondergang van het tweestammenrijk en daarmee de dagen van de opkomst van Babel. Maar de woorden, zij is gevallen of gewoon gevallen, gevallen, vinden we hier al bij Jesaja in hoofdstuk 21. En volgens Openbaring moet het nog vervuld worden in de toekomst. En per slot, er staat een Babel in onze dagen. Dus ja, waar hebben we het over? Het moet nog verwoest worden. Het zou namelijk in de aarde zakken, zou verdwijnen. Daar hebben we het later over. Maar het demonstreert dat niet alleen vanuit de dagen van Jesaja gezien ooit die Babyloniërs aan de macht zouden komen en ook weer zouden verdwijnen. Maar dat ooit in de toekomst nog een keer Babel aan de macht zou zijn en geoordeeld zou worden in de dagen van de komst van de Messias. En daarover spreken deze profetieën uiteindelijk, deze en die van Jeremia 50 en 51 uiteraard. En natuurlijk Openbaring. Dat is de laatste bladzijde van de Bijbel. En in het algemeen, die is heel algemeen, Daniël natuurlijk, de profetieën van Daniël. Die breidt het begrip ook verder uit. En die demonstreert ons dat onder de naam van Babel al die wereldrijken uit de loop van de geschiedenis gaan. En dat hoe ze ook heet, het is altijd Babel. Want of het nou de 10 tenen zijn van ijzer vermengd met modderig leem of zoiets, hè? Of de schouders van zilver en de buik van koper en wat het maar allemaal was, of het gouden hoofd. Als het hoofd Babel heet, heten de tenen ook zo. Ja. En als dus die steen valt op die tenen van het beeld uit Daniël 2, dan wordt daarmee ook het gouden hoofd vermalen, staat er. Staat er uitdrukkelijk bij. Het wordt beschouwd als één geheel. En hoewel wij de verschillende jaartallen bij zitten, van toen tot toen en van toen tot toen, dat rijk en dat rijk en dat rijk, wordt daar gezegd, nou ja, het is eigenlijk maar gewoon één rijk natuurlijk. Het rijk van de duivel. Van de koning van Babel. U weet wel, dat was die uit Jesaja 13 en 14. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Hoofdstuk 21. Bevat drie profetieën. Officieel over Babel, over Edom en over Arabië. Want dat heeft men boven de pericoopjes gezet. De aardigheid is natuurlijk dat je in die eerste toch moet zoeken naar de naam Babel. Want die naam staat pas in vers 9. Want in vers 1 zou je dat verwachten, maar daar heet het anders. Daar heet het de woestijn aan de zee. En dat blijkt Babel te zijn, volgens vers 9. Dan heb je vanaf vers 11 een profetie tegen Duma. Dat kun je op geen kaart vinden. Kortom, dat bestaat niet. Duma. Nee. Wel de naam Seir. Die staat er meteen achter. Men roept tot mij uit Seir. Maar Seir is een andere naam voor Esau. En dus voor Edom. En daar gaat het dus over. Niettemin, Edom heet hier Duma. En Babel heette Las der Woestijn aan de zee. Woestijn aan de zee. En dan heb je er nog een in vers 13. Profetie tegen Arabië. Nou ja, daar heeft men netjes vertaald met de last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gelieden vernachten. En dat het Arabië is, dat weten we tamelijk zeker. Omdat genoemd worden de Dedanieten en Thema en Kedar. In die paar versen hier. En dat is allemaal in Arabië. Maar het staat er niet. Er staat niet Arabië, maar er staat Eref. Daarvan kun je nog net zeggen, dat is een verkorte vorm van Arabië. Maar, oké. Dat mogen dan zo zijn, maar Eref betekent avond. En Arabië, ja, dat heeft er iets mee te maken. Het is van dezelfde wortel en hoe het maar heten mag. Het heeft iets met wortels en koolsla te maken. Maar, doe maar. Maar er staat niet het normale woord voor Arabië. Er staat een kortere vorm, erf, avond. In de zin van, het is duister. Of het wordt duister in de zin van, de nacht valt. Dat is het. En nou met terugwerkende kracht, even na vers 11, de last van Duma, dat is min of meer Edom, maar het is wel heel anders gespeld. Het is een verbastering van de naam. Je kunt nog net zeggen, het is de verbastering van het Griekse Idumea voor Edom. Maar er staat niet de normale vorm voor de... Voor Edom staat iets anders. En dat Duma, dat betekent wat het lijkt te betekenen. Dat betekent namelijk dom. Nou ja, dom met een B erachter. Dat wil zeggen stom in het Nederlands. Dumb met een B in het Engels. Dumb. Nietszeggend. Het heeft niks te betekenen. Het woord wordt gewoon vertaald met stil. En soms met, als er zelfstandig naam wordt moet voorstellen, dan wordt het vertaald met stilte. Bijna, dus de psalmist die zegt, bijna was ik in de stilte terechtgekomen. Hij bedoelt, bijna was ik gestorven. Dus de stilte van de dood dan, in dat geval. En wat gesuggereerd wordt, is dat Edom tot zwijgen gebracht zal worden. En het wordt min of meer ontleend aan de naam van Edom. Het is een woordspelletje, om zo te zeggen. Het is een woordgrapje. Er wordt iets gedaan met woorden en met namen. Het is een bekend verschijnsel. Een beetje cabaretier heeft er dagwerk aan. Want dat soort dingen, woordgrappen, toch? Ja, ik probeerde er net ook een, ja, om in plaats van Duitser te zeggen duister. Maar ja, toch, hè? Ja, maar het is even, hè? Goed. Nou, zulke dingen. Kortom, de namen van deze gebieden worden verbasterd. Ze worden op zinnenbeeldige wijze voorgesteld. Ik begin bij Babel. Het heet woestijn aan de zee. Een woestijn in de zin van een wildernis. In de zin van, je kunt er niet leven. En aan de zee, nou ja, er ligt min of meer in wat wij het ook vandaag een woestijn noemen. In het algemeen, aan de rivier net niet, is van oudsher zo geweest. Want als daar water is, dan kan er bebouwd worden en daar kun je dan van leven. Maar u weet, dit is Irak, feitelijk. En het is in principe toch heus nog steeds, ook in onze dagen, een grote woestijn. Maar het is dat men daar die rivieren heeft, de Eufraat en de Tigris, en daar kun je dan nog op mee. En die beide drogen op. Net als de Nijl in Egypte trouwens. Ja. En wat betreft aan de zee, het woord zee in Statenvertaling en daarmee ook in het Oud-Nederlands betekent gewoon een flinke watermassa. Wij zitten een beetje met dat woord, want bij zee denken wij aan de wijde zee, de grote zee en het ruime sop. En een zee, nee, het is niet een meer, het is een zee. Maar als je dat in Duitsland zegt, heb je precies het tegenovergestelde gezegd. Ja. Want wat wij een meer noemen, noemen zij een zee. En wat wij een zee noemen, noemen zij dat meer. En dat komt omdat het meer is natuurlijk. Dus ja, en niet je moeder. Maar dat is Frans, laat me zeggen. Dus het is een beetje uit elkaar gegroeid, die woorden. Maar zee is gewoon een verzameling water. Wij kennen trouwens in de Bijbel de glazen zee.
Zee van Gods liefde.
Uit Openbaring, glazen zee. Maar we kennen uit het Oude Testament de koperen zee. En die blijkt niet zo heel erg groot te zijn. Ik weet niet meer precies, was het niet 12 L in doorsnede? Ik ben het kwijt, ik weet het niet meer. Moet het weer eens uitzoeken. zoiets. Maar het was gewoon een wasvat. Zoals je het koperen wasvat hebt bij de tabernakel, had je het koperen wasvat bij de tempel. En dat heet daar de Koperen Zee. Hij was ook iets groter. Ik meen 30 el in omtrek of zo. Zoiets, weet ik veel. Ik ben het een beetje kwijt nu. Maar het is een watermassa. En dat is wat het betekent. Mocht u dan dus zeggen, maar Babel ligt toch niet aan de zee, dan zeg ik, goed cijfer krijgt u nu voor uw adreskunde, maar het ligt wel aan een watermassa, aan de Eufraat namelijk. De zee met die schepen die erop voeren, van oudsher. Daardoor is het een belangrijke plaats geworden. Het lag aan een route. Water wel te verstaan, maar niet alleen aan het water. Want u weet dat de belangrijke wegen, die lopen altijd langs het water. Want dat is mooi egaal. Dat is te, dan zit er niet te veel hoogteverschil in. Ik was, het was wel aardig, ik was kort geleden op, hoe heet het, Madeira. Ben je wel eens geweest? Ik was er nooit geweest, maar het is een berg die uit de zee oprijst. Het is heel steil allemaal. Maar je kunt er goed wandelen. En dat is nu weer zo, omdat men, dan ben ik de naam ervoor weer kwijt, nog wat. Omdat men van die waterkanalen heeft aangelegd, van de noordkant van het eiland naar de zuidkant, omdat het aan de noordkant regent. En de zuidkant schijnt de zon meer. En dan brengen ze water van de noordkant naar de zuidkant via kanalen die langs de bergwand zijn gegraven. Het is een soort beekjes, kunstmatig aangelegd, eeuwen geleden al. En dan wordt het water dus naar de zuidkant van het eiland gevoerd. Maar daar wandel je dus langs. Wel door de bergen, maar met heel weinig hoogteverschil. Dat is goed te doen. Nou ja, die Portugezen die kunnen er ook wat van. Maar zo gaat het. En van oudsher, de wegen worden aangelegd langs het water. En niet alleen maar als het water een trekvaart is of zo. En er moet een jaagpad langs. Maar gewoon van oudsher, het is tamelijk vlak dan. Want dat is de weg die het water immers volgt. En zo is dat met Babel geweest. Het lag aan de rivier, het lag aan de wegen uiteraard. Van noord naar zuid of van noord naar zuidoost enzovoorts. En het heet dus aan de zee, maar er zit een diepere betekenis. Ik wilde zeggen dubbele bodem, maar als je over zee praat, moet je niet over een dubbele bodem gaan praten. Maar er zit een andere gedachte aan vast. Want die wateren van Babel, die hier dus zee genoemd worden, zijn in zichzelf weer een uitbeelding van wat wij in het algemeen kennen uit de Bijbel als de Volkerenzee. Men lezen Openbaring, daar kom je dan vanzelf achter. Want in Openbaring 17 staat in vers 1, komt herwaarts. En ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Heb je wel eens op water gezeten? Gaat erg moeilijk worden.
Dode zee in pijn op zitten.
Ja, maar toch niet echt hoor. Nee. Die zit op vele wateren. Dat zou getoond worden. Nou kijken we even hoe het afloopt. Want er staat vervolgens, en vers 3, en hij bracht mij weg in de woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zittende, een vrouw dus, dat is die grote hoer uit vers 1. En ze zat op een scharlakenrood beest. Maar dat is vers 3, maar aangekondigd was, ze zou zitten op vele wateren. Is dat hetzelfde als een scharlakenrood beest? Ja, en het is allebei symboliek. En beide zijn symbolen van de volkeren. Dat van dat beest, dat zouden we moeten weten. Voordat je Openbaring bestudeert, zou je toch Daniel gelezen moeten hebben. En dan weet je hoe het zit met die beesten. Volkeren, de volkeren als zodanig. Zie. En wat dus Iereten schalaken rood beest en wat de aanduiding is van het wereldrijk van die dagen. Dat is hetzelfde als vele wateren uit vers 1. Het zijn twee verschillende beelden, ze drukken hetzelfde uit. En waarom de volkeren uitgebeeld worden als vele wateren? Nou ja, omdat die wateren tekeer gaan altijd.
Vers 15 staat er
ook. Waarom woeden de volkeren en waar die zeeën gaan tekeer? Dat is wat de volkeren doen. Dient het ergens toe? Nee, dient nergens toe. Het gaat altijd tekeer. En soms zijn ze rustig en dan ineens weer, je weet niet hoe het komt. Ik heb dus ook in Madeira nog even bij de, hoe heet het, de branding gestaan enzovoort. En je vraagt je af hoe dat in vredesnaam komt, dat die volken, die golven zo hoog opspringen en weer neerklappen. En dan is er altijd wel iemand die je komt uitleggen hoe dat komt. Dat weet ik wel, maar daar heb ik op dat moment echt geen behoefte aan. Je ziet die zee, die is tamelijk rustig dan, toch? Maar dan aan de kust, dan zie je ineens kont omhoog en het valt weer terug. Voordat je het weet, heb je een nat pak. Ja. En op zee schijnt het nog erger te zijn, bij gelegenheid. En waarom dat gebeurt, zeg maar, ja, dat komt door de wind en zo. Dan denk ik, hoe krijgt die wind nou in vredesnaam vat op die golven? Die liggen daar toch maar een beetje plat. Dus, maar ja, wat gebeurt? En daarna stel je die vragen met betrekking tot de volkeren. Waarom gaan die zo tekeer? En is mijn antwoord, dat komt omdat de wind erover waait. Pneuma, weet wel. Ruach, de wind, geest. Er gaat een geest door die volkeren die ze beweegt. Een bepaalde kant opstuwt enzovoorts. Dat zijn overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En als je naar de storm kijkt en de gewoeste golven van de zee, dan moet je bedenken dat het een uitbeelding is. Daarom is het zo. Dat het een uitbeelding is van hoe het gaat met de mensheid en met deze wereld onder het gezag, als je het zo mag noemen, nou ja, onder het bestuur of wat er moet gaan, van de tegenstander. Men spreekt niet voor niks over inspiratie. En spiritueel, spiritisme, spiritualiteit en over tijd geest. Dat is wat er gebeurt. En daar kun je wel over gaan zitten praten in een kamer. Misschien wel in twee kamers. Achtereenvolgens, maar dat gaat je niet helpen. Ik leg dat niet op orde. Omdat het zich aan onze menselijke begrippen, waarnemingsvermogen en kausaal denken volstrekt onttrekt. Dat is wat er gebeurt. En daar krijg je geen vinger tussen. Dat is de vloek van de politiek, denk ik ook altijd. Hè. Zitten daar mensen verantwoordelijk te wezen, althans, dat denken wij in onze naïviteit, voor de gang van zaken in de wereld. Maar daar kunnen ze helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. Ze hebben dat niet in de hand. Op geen manier. Echt niet. Je kunt een beetje achter de feiten aanlopen. En met stoffen en blikken wat rommel opruimen enzovoort. Maar daar blijft het dan ook bij. U weet wel, krijgen we een watersnoodramp. Wat was het, 100 jaar geleden? En dan bouwen we de afsluitdijk. Dan krijgen we weer een watersnoodramp. En dan bouwen we de deltawerken. Maar zo gaat het in de wereld. Die dingen gebeuren en daarna moet je de rommel opruimen. En ga je plannen maken omdat het nooit meer zal gebeuren. En dan gebeurt het toch weer. Op een andere manier en ergens anders. En met andere motiveringen, met een andere filosofie. En met een andere toekomstverwachting. En wat het maar was, wat help je allemaal niks. En dat is de wereld en dat zijn de volkeren in het algemeen. En daarom heet het een zee en daarom heet het de volkeren woeden en de natiën bedenken ijdelheid. En daarom...
Zit er iemand te lachen?
Ja, precies, ja. Daarboven, helemaal boven zit er iemand te lachen om die dingen. Ja? Wij nemen het ernstig op, dikwijls, maar er staat in de Bijbel: die in de hemel want zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dat is Psalm 2. Gaat over die volkeren die tekeer gaan, tot in onze dagen en tot in de dagen van de wederkomst van Christus en tot in de dagen van dit Babel. Maar vervolgens staat er hier wel, die mag ik even niet vergeten, in vers 18, dat wil zeggen het laatste vers van Openbaring 17, daar staat: en de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Met andere woorden, dat beest, dan wel die grote wateren, die vele wateren, zijn de koninkrijken der aarde. En die vrouw die erop zit, is Babel. Dus die grote stad, waarvan de naam was Babylon, in het Grieks, dat was vers 5, overigens. Ik probeer het hoofdstuk niet te bespreken, dus vooruit. Maar het gaat er maar om dat u het herkent. En als ik daar toch ben, sla ik maar even een bladzijde om, want in 18 vers 2, inmiddels, daar staat dat, hè. Zij is gevallen, het grote Babylon. En er staat een voetnoot bij in mijn Bijbel naar Jesaja 21 vers 9. Dat bedoel ik maar. En natuurlijk Jeremia 51 vers 8. En later in het hoofdstuk staat het nog een keer. Dank je. Een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende: aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. Zal verdwijnen. Onder het aardoppervlak. In elk geval, maar zo wordt het ook elders beschreven, dus doe maar weer. Maar Jesaja 21 spreekt daarover. De last der woestijn, de wildernis aan de zee. En over winden gaat het ook, want er staat meteen: gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Want wat beschreven wordt, is dat geestelijke machten, winden, wervelwinden of hoe men het maar vertaalt, een einde zullen maken aan Babel. En dat is nog nooit gebeurd. Er moet nog in de toekomst gebeuren. Het wordt uitgebreid besproken in Jeremia 50 en 51. En natuurlijk Openbaring 17 en 18. En daar wordt inderdaad gesproken ook onder andere over die wervelwinden, maar nog veel meer termen worden daar gebruikt om de ondergang van Babel te beschrijven. Waaronder vuur uit de hemel, maar ook de aarde die zich opent en de stad die daarin die in de aarde verdwijnt, in de afgrond. Al dat soort dingen. Ik ga er nou verder maar niet op in. Maar ooit zal daar een goddelijk oordeel over komen. Uit een vreselijk land, ja. Een land dat te vrezen is. Nou ja, uit de hemel zelf eigenlijk. Niettemin, vers 2 noemt onder andere Elam en Media, het land van de Meden. Die hebben inderdaad bijgedragen aan de ondergang van het Babylonische Rijk, ooit. Al moet ik erbij vertellen dat bij die gelegenheid dat het Babylonische Rijk ten onder ging en opgevolgd werd door het Rijk van de Meden en de Perzen, dat bij die gelegenheid Babel niet verwoest is geworden. Wel ingenomen, maar dat is gebeurd zonder slag of stoot, overigens. Mag aannemen dat u die geschiedenis kent, want dat is, wordt beschreven. Nou, beschreven. Er valt niks te beschrijven. Maar er wordt naar verwezen in het boek Daniël. Dat is die avond dat het schrift op de muur kwam, meneer Tekel, Ufarsin, of hoe het maar heet. En in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En het volgende vers zegt: Darius, de Meed, ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijnde, enzovoorts. En wat het beschrijft is de historisch bekende gebeurtenis. Namelijk dat de stad belegerd was geworden. Onder andere, nou, met name door de Meden. En nog zo wat volk, waar we het verder niet over zullen hebben. En die hebben de Eufraat afgedamd. Dat wil zeggen een kanaal gegraven om het water van de Eufraat af te voeren. Zodat ze vervolgens over de bodem van de Eufraat de stad zijn binnengelopen. Want de Eufraat liep dwars door de stad. Hebben die nog? Hoe moeilijk kan het wezen? Ik bedoel, daar is niet voor gevochten of zo. En de stad is ook niet verwoest. Er zijn wel schilderijen van gemaakt, van de verwoesting van Babel. Maar het is nooit gebeurd. En daar gaat het maar om. Het moet namelijk nog gebeuren. En wat in het verleden gebeurd is, is een voorbode van wat in de toekomst alsnog moet gebeuren. Maar dan zal Babel daadwerkelijk verwoest worden. Maar in het verleden heeft het een voorbode gehad. Daar gaat het ook over, onder andere. Er staat namelijk, een hard gezicht is mij te kennen gegeven, die trouweloze handel trouwelooslijk en die verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o Media, ik heb al haar zuchting doen ophouden. Allemaal gezegd over Babel, de trouweloze, en hoe dat maar heet. Over Babel hebben we het uitgebreider gehad, naar aanleiding van hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14... Ik ga daar ook maar niet verder op in. Maar het punt is dat datzelfde Babel aan het hoofd staat van het zogeheten antichristelijke rijk. Of nog anders gezegd, dat de hele wereld, daar komt het op neer, het wereldrijk in de eindtijd, geregeerd zal worden vanuit Babel. Ja, letterlijk. Wat dacht u dan? Er zijn zoveel profetieën over dat je ze bij elkaar op geen enkele wijze meer kunt wegredeneren. Het is gewoon letterlijk Babel. Zoals het een letterlijk Babel was in de dagen van Nebukadnezar en Daniel enzovoort. Zo letterlijk Babel zal in de toekomst verwoest worden. En ik hoef er niet meer bij te zeggen, dus moet het er in de toekomst weer zijn. Want het is er alweer. En daar gaat het naartoe, dat de macht in de wereld, over de wereld, zal uitgeoefend worden vanuit tegenwoordige Irak, dus vanuit Babel. Daar gaat het naartoe, ja. Ik bedoel dit, het is een hardnekkig misverstand dat het antichristelijke rijk een verenigd Europa zou zijn. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Ik weet wel hoe men daarbij gekomen is. Dat komt omdat men achter de naam Babel Rome gelezen heeft. En gedacht heeft, je moet dat Babel niet letterlijk nemen. Er staat Babel, maar het is Rome. En zo kom je dus bij een Romeins Rijk. Men noemt het ook een hersteld Romeins Rijk. En dat is dan een verenigd Europa in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het is een misverstand, want het is gewoon letterlijk Babel. Dat er achter de naam Babel nog het een en ander steekt, dat is waar. En dat Rome in hoge mate gelijkgesteld is geworden met Babel, dat is ook waar. Maar neem niet weg dat het gewoon letterlijke profetieën zijn over een letterlijk Babel. En dat is goed af te leiden uit de profetieën in Daniël zelf. En dit soort profetieën hier trouwens ook. Dat het om een letterlijk Babel gaat uiteraard. Ja. En dat dat wereldrijk van de toekomst niet beschouwd moet worden als een hersteld Romeins Rijk of iets dergelijks. Maar in werkelijkheid is het een hersteld Grieks Rijk. Het is het Rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad. Precies zoals bij Alexander de Grote. Overigens. En meer wil ik er nu niet voor zeggen, want dan kom ik nooit meer aan deze profetieën toe. Dus vooruit maar. Ik heb al haar zuchting doen ophouden, staat er. Er komt een einde aan die macht van Babel. Die was nog niet eens begonnen in deze dagen van Jesaja. Maar er wordt aangekondigd dat het zou komen en dat er een oordeel over gebracht zou worden door de Heer zelf. Daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid, bange weeën hebben mij aangegrepen, gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen, ik word ontsteld van het aanzien. Je begrijpt dat de vertalers toch enige moeite gehad hebben met dit soort woorden. Maar het gaat er maar om dat de profeet, degene die dit geacht wordt te zien, helemaal ontzet is van wat hier eigenlijk plaatsvindt. Dat geeft meteen betekenis dat het ook maar niet gaat om alleen maar zo'n stadje uit het verleden, eventueel of een rijk uit het verleden, maar dat het hier daadwerkelijk een wereldrijk betreft. Vandaar dan ook dat het in Openbaring uitgebreid beschreven wordt. Nou ja, niet alleen in Openbaring 17 en 18, maar daadwerkelijk twee hoofdstukken, twee lange hoofdstukken in Jeremia. Ik bedoel 50 en 51, laat ik alle andere hoofdstukken buiten beschouwing, overigens. Uitgebreide beschrijving, omdat het niet maar zo'n land is, maar het is feitelijk de hele mensheid. Daar komt het op neer, onder het gezag van Babel. Nog een keer vers 4. Mijn hart dwaalt, gruwen verschrikt mij, de schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel, zie toe, gij wachter, eet, drinkt, maakt u op, gij vorsten, bestrijkt het schild, wordt opgeroepen tot strijd namelijk, want men verwachtte de schemering in de zin van de ochtend, maar in werkelijkheid wordt het een treurige dag. Het wordt de ondergang van Babel namelijk. Het wordt een tijd van strijd, vandaar ook bestrijkt het schild. Dat weten wij niet meer, maar een beetje schild was gemaakt van leer. Gespannen op een frame, een ring van metaal of van hout eventueel. Maar het was leer. Als je een beetje kapitaalkrachtig was en geluk had, dan was het olifantenleer of nijlpaardenleer. En anders gewoon van een rund, maar dat is dunner. Je kunt beter een olifanthuid hebben, toch, als schild. Maar leer, ook niet al te zwaar, maar je moet dat wel vet houden. Want anders droogt het uit en dan werkt het niet. Bovendien, het moet ook een beetje glad zijn, dat is ook lekker, want dan glijden de pijlen en de speren erop af, uiteraard. Maar leer moet onderhouden worden, moet soepel zijn, enzovoorts. Om te kunnen werken, vandaar bestrijkt het schild. Zalft, het schild staat er geloof ik in de King James Version. Dacht ik. Gaat over een anointing. Ja. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd: ga heen, zet een wachter. Laat hem aanzeggen wat hij ziet. En wat ziet de wachter? Hij zag een wagen. Waarschijnlijk is die wachter gewoon Jesaja zelf, overigens hoor. En wat ziet hij in zijn visioen? Hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen, ezels, een wagen, kemels, dat wil zeggen kamelen. En hij merkte zeer nauw op met grote opmerking en hij riep: een leeuw, heren, ik sta op de wachttoren geduriglijk bij dag en op mijn hoede zet ik mij ganse nachten. Hij is op zijn hoede, hij waakt namelijk. En zie nu, daar komt een wagen, een wagen met mannen, een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide: Babel is gevallen, zij is gevallen, en al de gesneden beelden, haar goden, heeft hij verbroken tegen de aarde. Dat kun je nalezen inderdaad in Jeremia en in Openbaring, waar ook beschreven wordt dat er iemand, nou ja, één iemand, of misschien enkelen, ontkomen zijn uit de stad. Het verhaal van dat er altijd een overblijfsel is immers. En die komen dan zeggen wat er gebeurd is. En de mededeling is: gevallen, de grote stad. Kortom, de stad is gevallen. En dat is wat hier ook verteld wordt. Officiële mededeling. Precies zoals we dat bij herhaling in de Bijbel tegenkomen. En dat moet nog gebeuren. het grote nieuws in de eindtijd is aan de ene kant de komst van de Messias, maar aan de andere kant het grote nieuws is de definitieve ondergang van Babel. En dus straks zei ik, ik hoef niet meer te zeggen, dan moet Babel eerst er weer zijn, want die is er reeds. Ik had natuurlijk ook kunnen duiden op, nou ja, Babel, het gaat om dat koninkrijk, dat dan eerst nog, dan toch, dat wereldrijk, dat dan eerst nog tot stand moet komen. En daarvan zal ik niet zeggen, dat is er reeds, ik zal zeggen, daar wordt hard aan gewerkt. En dat lijkt mij wel voldoende, eigenlijk. Huh? Ja. Al de gesneden beelden hare goden heeft hij verbroken tegen de aarde. Dat is niet alleen letterlijk zo. U weet Babel, volgens Openbaring 17, is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Naar Bijbelse maatstaven, alle afgoderij is afkomstig uit Babel. Dat ik even stop is, omdat je misschien dan ook nog meteen kunt vragen, minstens, is het andersom ook waar. Namelijk, is al wat komt uit Babel afgoderij? En dat zou ik je niet durven zeggen, maar andersom wel natuurlijk. Alle afgoderij komt uit Babel. Dat is wat de Bijbel gewoon zegt. Dus daar hoef ik niet over na te denken. Dat staat er gewoon. Of het andersom ook waar is, dat zou maar zo kunnen. Dan moet je alleen het begrip afgoderij tamelijk breed opvatten. Maar ja, dat doen wij toch al. Omdat wij niet geloven dat er andere goden bestaan. Er is namelijk maar één God. Toch? Nou ja, volgens de Bijbel. En verder zijn er geen goden. Afgoden bestaan niet, zei Paulus. Nou, hij zei, wij weten dat een afgod niet is. Niet existeert, niet bestaat. En op de vraag, maar de wereld kent ze toch, zegt Paulus, nou ja, ze offeren wel. Men offert wel, maar dat is aan de demonen. Kortom, die zogenaamde goden zijn in werkelijkheid demonen. Dat zijn geesten van een tamelijk lage rang overigens. Maar ook daar heb ik het nou verder liever niet over. Maar afgoderij als zodanig bestaat verder niet. En als het dan toch bestaat, dan betekent het dat men dus zaken die geen goden zijn, althans niet naar onze maatstaven, dat die als goden beschouwd worden en dat de dienst aan goden dus dienst is aan die andere zaken. En dan zeg ik dat wat ingewikkeld, maar ik probeer je voor te houden dat de Bijbel over Babel spreekt als over een hoogontwikkelde stad. Een rijke stad, rijk niet alleen in materiële opzicht, dat in elk geval wel hoor. Goud en zilver en kostelijke stenen en rijkdom of wat het maar was. Maar ook een stad van economie, van handel. Het centrum van de wereldhandel om zo te zeggen. En bovendien een stad, een land van hoogontwikkelde cultuur. Ik weet dat dat wat moeilijk wordt om over cultuur te spreken in een islamitisch land. Maar ook de islam kent in de historie ontwikkelde cultuur. En heel wat daarvan is ook in onze westerse samenleving doorgedrongen. Zelfs in de wetenschap, overigens. Maar verder wijs ik u er dan maar op. Ik weet niet hoe ver het nu is en ik hou me er niet mee bezig. Ik vind het zonde van mijn tijd. Maar toen een jaar of 15, 20, weet ik het, geleden Babel officieel heropend werd, geacht werd herbouwd te zijn, of althans zo ver herbouwd te zijn dat het een feestelijke opening kon verdragen, werden geopend met een cultureel festival. Dat wil zeggen met muziek en weet je veel wat er allemaal nog meer aan te pas kwam. En de bedoeling was dat dat festival jaarlijks herhaald zou worden. Daar zal wel de klad ingekomen zijn met de ondergang van, weet je die man ook alweer? Hoesijn, dat heette ze zoveel zo, ja. Maar daar zal wel de klad ingekomen zijn. Maar dat was wel de bedoeling. En de Bijbel beschrijft Babel als zodanig. Het is ook niet voor niks dat er zo'n feestmaal was op die avond met de schrift aan de muur enzovoorts. Wij denken, ja, het zal wel een of andere banale gebeurtenis geweest zijn die we beter niet verder kunnen beschrijven. Maar het hoeft helemaal niet natuurlijk, hè. Ik kan net zo goed van hoogstaand cultureel gehalte geweest zijn. Want ja, dat is toch wat een mens voortbrengt in het algemeen en waarvoor een mens leeft, toch? Hè? Ik hoorde onderweg hier naartoe nog een verhaal. Ik weet niet, maar ik ben alweer vergeten waar het vandaan kwam. Maar het kwam erop neer dat iemand die leest of schrijft. Of er was nog wat, iemand die leest of schrijft of muziek maakt. Die hoefde verder niet te werken. Die hoefde niet in het huishouden wat te doen. Want lezen en schrijven en muziek maken is de kunst van het woord. Een klank, geluid, woord. Tamelijk abstract allemaal. En dat was zo hoogstaand dat moest niet verbonden worden met eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Enzovoort. Daar kwam het ongeveer op neer.
Ik ben voor.
Ja, hebben een of andere excentriekeling had dat gezegd. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar ik vond het wel een aardige uitspraak. Ja. Ik ben ook al voor eigenlijk. Ja. Doe maar. Maar dat is toch wat de mens doet. De mens onderscheidt zich van het dier. Dat de mens creatief is. Ja, de een is creatiever dan de ander. Of voor de pessimist onder u, cynicus. De een is minder creatief dan de ander. Natuurlijk, dat is zo. Maar in het algemeen, dat is het toch. En waar het gaat om de ontwikkeling van de mens, het hoogtepunt ervan is de cultuur. En of Karel Appel daar onder viel, valt. Ik weet niet, dit is het nieuws. Die man is al lang dood, toch? Maar het is weer in een of ander museum of wat is het? Ja, of dat nou echt hoogstaand is, dat mag ik zo te betwijfelen. Maar toch maar weer. Toch laat ik daar maar niks van zeggen verder. Ja. Iemand zei over smaak valt niet te twisten. En wat zei Wim Sonneveld? Meneer, u hebt helemaal geen smaak, dus er kan ook geen verschil in onze smaak zijn. Dat vond ik ook wel aardig. Maar toch maar weer. Maar Babel wordt in de Bijbel beschreven als zo'n culturele stad. Met kunst en vliegwerk, zal ik maar zeggen. Het gaat allemaal, leest u het maar na in Openbaring. Maar het gaat allemaal ten onder. Die grote, die goudene, heet het ook. Die hoogontwikkelde stad die aan de top staat van de hele menselijke beschaving. U weet, in de loop van de tijd hebben we dat soort steden gehad. Hè? Ooit was het Berlijn, ooit was het Parijs, ooit was het Wenen, ooit was het Budapest, ooit was het Warschau en wat dat maar was. En natuurlijk was het ooit Rome. En ja, in Alexandrië ook nog wel eens. Maar uiteindelijk Babel zou dat zijn. En was dat ook. En Babel zal het weer zijn, maar het zal ten onder gaan. En dat is wat beschreven wordt hier. Hè? De Heer zal al die menselijke ontwikkeling veroordelen. En ik bedoel te zeggen dat die dingen die dan zo menselijk zijn, die worden beschouwd als een soort godsdienst. Dat wil zeggen, dat is het hoogste waarnaar een mens streeft. Hij kent geen goden en dus blijft hem dit over. En daarom hebben wij bewondering voor uitvinders, mensen die originele creatieve ideeën hebben. En voor de beroemde grote denkers der mensheid, kom nooit van die uitdrukking meer af, enzovoort. Want dat is het hoogste wat de mens zou kunnen bereiken eigenlijk. En de heer veegde de vloer mee aan. Dat is waar het op neerkomt. Omdat het allemaal onzin is. Als God daar buiten staat, heeft het in zichzelf geen enkele betekenis. Dan is het, en wat wij vandaag zo bewonderen, is in feite... verloedering eigenlijk. Daar komt het in de praktijk op neer. Er is nooit veel over gepubliceerd geworden, maar er bestaat wel degelijk de opvatting dat culturen omhoog komen daar waar men God, de schepper van hemel en aarde, die ene, kent. En daar waar men hem kwijtraakt of terzijde stelt, zakt zo'n cultuur, beschaving of hoe je dat maar noemen moet, dus ook inderdaad weer in. Zo gaat het. En dat is toch wel aardig gedocumenteerd geworden in de loop van de geschiedenis. Alleen willen we dat niet meer weten. Omdat het demonstreert dat de mensheid, ook collectief en als maatschappij, om zo te zeggen, afhankelijk is van God die zegent of van God die niet zegent. En dat is bepalend. Voor een individueel mensenleven sowieso, maar ook op grotere schaal voor de gang van zaken in de wereldgeschiedenis en de geschiedenis van de volkeren. En dat is de brede achtergrond van deze profetieën. God houdt afrekening met deze volkeren. Hij heeft zogezegd een appeltje, want we hadden het toch over een appel. Hij heeft een appeltje mensen te schillen. Ik zeg het wat onderkoeld. Het is natuurlijk een heel ernstige zaak, maar wat kun je er meer van zeggen dan wat ik nu zeg? God zal dat doen. En voor zover wij een boodschap hebben, een mededeling, is er maar één. Namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. Zich aan hem onderwerpen, zich van hem afhankelijk stellen. En meer is er niet, dat is de enige vastigheid die we hebben in dit leven. God en zijn woord en de beloften die hij doet aan een ieder die in geloof tot hem komt. En Babel, ja, Babel staat model voor die wereld die van God niks moet weten. En die daar van alles voor in de plaats stelt en daarmee de moeder is. Denk erom dat het ook een Arabische uitdrukking is. Hè? De moeder is der. Toch? De moeder van dit en de moeder van dat. De uitvinder, de oorsprong van de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En niet in de laatste plaats van die gruwel die in Daniël beschreven wordt. Die godsdienst, de religie van dat antichristelijke rijk in de toekomst. Pessimistisch? Nee, integendeel. Het is zeer positief, want als u uitziet naar de openbaring van het koninkrijk van Christus, betekent dat dat een eind komt aan dat koninkrijk van de tegenstander, geregeerd door en vanuit Babel. Waar gaat het naartoe? En we zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond uw profetisch woord mochten openen en u leren kennen uit wat u geopenbaard hebt in het verleden verbaal, maar ook in wat tot stand gekomen is in de loop van de historie. En we danken u dat we u kennen als die God die niet alleen hemel en aarde en de mensheid geschapen hebt, maar ook de eeuw, zoals uw woord dat zegt, omdat u een werk uitvoert in de loop van de geschiedenis. We danken u dat u ons daar deelgenoot van maakt. Dat wil zeggen ons op de hoogte stelt daarvan. Maar boven alles dat u ons daar een plaats in geeft als een volk van eerstgeborenen met een hemelse roeping en bestemming. En wij danken u dat we daaruit mogen leven in het bewustzijn dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat u ons daar als het ware naast plaatst, buiten de lege plaats. En ons deelgenoot maakt van dat volk dat met u verheerlijkt zal worden. En dat met u gezet is om wordt in de hemel. Om van daaruit alsnog dat beloofde koninkrijk op aarde te openbaren. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid. van u als onze grote God en zaligmaker, de koning der koningen en de heer der heren, die gereed staat om daadwerkelijk een oordeel te brengen over een wereld die u niet kennen wil. En in afwachting daarvan mogen wij nog steeds bijeenkomen als uw kinderen om ons te verdiepen in dat levende woord dat ons, of waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat woord ook waarmee wij ons mogen voeden en waardoor wij worden opgebouwd in het geloof, juist opdat wij ons bewust zouden zijn wie wij in Christus geworden zijn en ons bewust zouden zijn van die toekomst die onvermijdelijk is, omdat u die ons hebt bekendgemaakt, zelfs onder eedzwering. En daarom danken we u voor deze avond en bevelen ons aan bij uw kracht, opdat die in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.